Goedemiddag, hartelijk welkom in deze eredienst. Namens de oudste raad deel ik u het volgende mee. Vanmorgen hebben in de dienst van Kerk aan het Plein in Voorthuizen Matthijs Runhaar, Erjan Runhaar en Judith van der Woude belijdenis gedaan van hun geloof. Komende zondagmorgen gaat voor dominee Reinier Drop van de NGK. Dit in verband met de ruiling met onze predikant Adse Buursma. Op 14 september hopen Matthijs Holwerda en Dionne van der Vliert te trouwen. Ze willen in hun huwelijk vanuit Gods zegen leven en trouw zijn aan het evangelie. Daarom zal er op die dag om 3:00 middags een kerkdienst zijn in ons kerkgebouw. En deze dienst vanmiddag gaat voor onze predikant Adse Buursma. We wensen hem Gods zegen en wijsheid toe. En ik wens u allen een gezegende kerkdienst.
Ja, goed jullie te zien. We gaan beginnen. Zullen we gaan staan? Genade zij u. En vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Laten we zingen uit Psalm 89, vers 1 en 3 uit de nieuwe psalmbereiding. Zullen we gaan bidden? Heere God, Vader in de hemel, u hebt uw woord gesproken, hebt u zelf aan ons bekendgemaakt. U hebt u zelf laten zien in Jezus Christus, uw Zoon. En het woord dat wij van u hebben gekregen, spreekt van hem. Wilt u geven dat onze harten openstaan om uw woorden te ontvangen? En u kent ons. U weet dat dat niet vanzelf gaat. U weet dat er bij ons weerstanden kunnen zitten om te luisteren. En u weet ook dat er in ons hart, in ons leven, dingen kunnen omgaan waardoor wij uw woord niet kunnen ontvangen. Of, maar voor een deel. Wilt u dat wegnemen? En wilt u ons helpen om te luisteren naar uw woord? Wilt u geven dat uw woord bij ons binnenkomt, in ons woont, ons denken en ons doen steeds meer gaat bepalen? Heren, zegen zo ons. Hoor ons uit genade. Amen. De vorige middag, die middagdienst die ik mocht leiden, heb ik aandacht gegeven aan de islam. En toen heb ik gekeken naar de persoon van Abraham en vergeleken met Ibrahim, zoals die in de Koran ook voorkomt. Dan zie je een aantal verschillen, maar je ziet ook een aantal overeenkomsten. Toch zie je ook, als je daarnaar kijkt, van de persoon van Christus. Als je die kijkt ja, in de Bijbel, dan is hij het centrum. Dan is alles in de Bijbel spreekt over Christus. In de islam daar, ja, is Christus een figuur die erbij hoort, geëerd wordt. Maar het gaat niet om hem. Vandaag een preek waarin ik... Ja, dat vragen mensen wel eens aan je. Er zijn nou zoveel godsdiensten, hoe weet je nou wat de ware is? En komt het niet allemaal op één... komt het niet allemaal op hetzelfde neer? Nou, dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen in de preek. We gaan nu eerst uit de Bijbel lezen, Romeinen 1, vers 16 tot en met 32. En dan lezen we nog één vers uit Handelingen 4, vers 12. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, zegt Paulus, en dan gaat het over Christus. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind. Door geloof, zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aan doen. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandige hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen. Vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten, waardoor ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen ze door eigen toedoen het verdiende loon voor hun dwaling. Omdat ze het beneden hun waardigheid achten God te erkennen, heeft God hen uitgeleverd aan hun eigen onwaardige ideeën en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, arrogant en zelfingenomen. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, liefdeloos en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. En dan nog één vers uit het boek Handelingen. En dan zie je ook hoe centraal Christus is in de Bijbel. En er staat dit in Handelingen 4 vers 12. Door niemand anders, zijn woorden van Petrus, en zegt, door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt. Gaan we straks naar de preek zingen uit Hemelhooglied 345. Ik heb de vaste grond gevonden, is dat volgens mij. Ja, 100 wegen naar God. Als je mensen mag geloven, dan ja, is dat de werkelijkheid waarin we leven. Maar nou even dit. Op school is een Nederlands meisje moslim geworden. En nou ja, in ieder geval overweegt ze om moslim te worden. Laat me zien, Wim. De leraar maatschappijleer die denkt van ja, is wel een issue in de klas. En hij besluit dat het tijd geworden is om aandacht te geven aan religie. Nou, is dat op veel scholen waar onze kinderen heen gaan helemaal geen item. Maar ja, godsdienst, je hebt gewoon godsdienst. Maar vergis je niet, heel veel scholen, ja, wordt nooit over godsdienst gesproken. Hij vindt dus, het is tijd om aandacht te geven aan religie. Nou, de klas wordt verdeeld in allerlei verschillende groepen. Er is één groep, zo gaat het op school, die moet het hindoeïsme onderzoeken. Wat is nou het eigene aan het hindoeïsme? Er is een andere groep en die moet zich bezighouden met de islam. Er is één en die moet zich bezighouden met christelijk geloof. Ja, vaak voor veel mensen net zo onbekend als islam of hindoeïsme hoor. En er is nog een vierde groep en die houdt zich bezig met het boeddhisme. Nou, en op deze manier kan iedereen er dan achter komen welke godsdienst bij hem of haar past. Ja, dat is het Nederlands meisje. Ja. Zo zou je dat trouwens ook met kerken kunnen doen. Hè? Er zitten een aantal kerken naast elkaar. En ja, ik heb dat ook met catechisatie wel eens gedaan. Hè. Jullie gaan naar de hervormde kerk. Jullie gaan naar de doorbrekers. Nou, kijk eens, leg eens naast elkaar. Hè. En wat is dan het eigen aan onze gemeente? Een aantal mensen naar de gereformeerde gemeente. Kijk naar de verschillen. En vertel erover. En dan kan je de volgende stap ook maken. Kies dan dat uit wat het beste bij je past. Alleen, of het nou om kerken gaat of om religies, ja, er mist dan wel een vraag. Is het waar? En welke is waar? Dat is nog niet hetzelfde als het past bij jou. Als jij van duidelijkheid houdt, regeltjes houdt, vaste patronen, ja, dan kan het best zijn dat de islam heel goed bij je past. Maar een andere vraag is de islam ook waar? Als jij het liefst alles zelf uitzoekt, dan kan het best zijn dat het boeddhisme heel goed bij je past. Maar een andere vraag is het waar? En dan wordt gezegd, ja, maar doet dat er zoveel toe? Als jij er goed bij voelt, dan kies je toch die godsdienst die bij je past. En Is dat nou iets waar je ook achter kunt komen? Wat nou waar is? En dan wordt het wel eens op deze manier voorgesteld. Dit is een voorbeeld van een olifant. En dan zijn er 5 mannen die worden geblinddoekt. Die grote olifant die wordt in het midden gezet. En nou ja, moet even kijken naar de olifant. Daar staat de olifant. En ze mogen die olifant aanraken en daarna zeggen wat ze voelen. Nou, de een die pakt een poot van die olifant vast en die zegt: het is een boom. De volgende die pakt zijn oor en die zegt: nee, dit is een palmblad. En weer een ander pakt die slurf en die zegt: het is een slang. Ze zijn allemaal overtuigd van hun eigen gelijk. Maar uiteindelijk betasten ze allemaal dezelfde olifant. Ja, wat is het idee? Het idee van dit voorbeeld is: niemand weet hoe het werkelijk in elkaar steekt. En iedereen heeft maar een deel van de waarheid. Ja, een boom, een slang, nee, een palmblad. En eigenlijk kom je er niet achter wat nou de waarheid is. Of de waarheid is: het gaat allemaal om dezelfde olifant. Wanneer je het over godsdiensten hebt, het gaat allemaal over dezelfde God. Heeft iemand door waar de fout zit? Er is dus blijkbaar iemand bij die zonder blinddoek is. En eentje die precies kan vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, jullie hebben allemaal een deel van de waarheid ontvangen, maar ik heb het overzicht en ik kan jullie zeggen: het gaat allemaal om dezelfde olifant. Maar je hebt dus iemand die kan vertellen hoe het nou werkelijk in elkaar zit, wel nodig. Maar laten we eerst eens gaan kijken of het nou waar is, of het allemaal op hetzelfde neerkomt. Ik wil dat door middel van een paar punten doen. In de eerste plaats, hoe kijk je tegen God aan? Wat is je godsbeeld? Nou, in het boeddhisme, daar heb je eigenlijk geen God. Het is meer een manier van leven, al loopt het soms wel door elkaar hoor. Het hindoeïsme, daar heb jij heel veel ervaring mee, maar kent duizenden goden. Die islam, in de islam is God vooral de God die ver weg is en hoog verheven. En die doet wat hij wil. Het heeft geen zin om de strijd aan te gaan met God. Hij doet wat hij wil. Het heeft niet veel zin om voor te leggen wat jouw verlangens zijn. Inshallah, hij doet wat hij wil. Het christelijk geloof is God de God die mensen opzoekt daar waar ze zijn. Hij weet dat mensen hen niet uit zichzelf zullen zoeken. En hij zoekt Adam even op wanneer zij zich voor hem willen verstoppen. En zo blijft hij doorgaan, die hele Bijbel door. Hij spreekt tot mensen, hij zoekt ze op, hij spreekt hun hart aan, hij is boos, hij troost ze. En uiteindelijk komt de God van de Bijbel in Jezus Christus onder de mensen. Hij is God die je vertrouwen kunt. Hij is God van wie Jezus zegt: je mag vader zeggen. Dat zou een moslim nooit doen. Een moslim zou. Ik las een verhaal van iemand die wilde het onze vader vertaald hebben in het Arabisch. Vroeg iemand of die dat voor hem wilde doen. Maar ja, die botste gelijk op dat eerste woord, vader. Hij kon dat niet, hij kon dat gewoon niet over zijn lippen krijgen. Hij kon dat niet op papier krijgen. Goed, dat is het godsbeeld. Dan wil ik kijken naar wat heel kenmerkend is voor de meeste godsdiensten. Eigenlijk in alle godsdiensten wordt gebeden. Toch is er verschil. Als je kijkt naar het boeddhisme, daar heb je gebedsmolens. En die gebedsmolens die draaien eindeloos rond met het idee om je gebed de lucht in te slingeren. En op die manier ook verhoring te ontvangen. Als je kijkt bij de islam, dat zie je aan dit plaatje. De islam, in de islam is je gebed in de eerste plaats een middel om je onderwerping aan God te tonen. Jij maakt je helemaal klein, kleiner dan je kunt maken, nog kleiner dan je kunt maken. Je buigt voor God, want hij is groot en almachtig, hè? En jij erkent hem als je Heer. Als je meester. Ik weet niet of je moslim vrienden hebt, maar je hebt al heel snel iemand met de naam Abdel of Abd. Daar zit het woord knecht in. Maar heel veel van die islamitische namen dragen dat in zich. Ik onderwerp mij aan God. Hij is mijn meester. Ik ben zijn knecht. Het christelijk geloof. Christelijk geloof. Ja, wat zegt de Heer Jezus? Je mag jezelf als Gods kind zien. En leg maar aan hem voor. Welke vader zou nou stenen geven als zijn kind hem een brood vraagt? Of een schorpioen wanneer zijn kind hem om ei vraagt? Leg alles voor en hij hoort. Hij hoort je gebeden en hij wil graag naar je luisteren. Wees ervan overtuigd dat wanneer jij bidt, dat het niet voor niets is. En dat onze God ook niet de God is voor wie alles toch al vaststaat. Je mag je wensen, je mag je gebeden bij hem neerleggen. En hij luistert. Ten slotte. God speelt het gebed. Ja, en dan wil ik kijken naar de persoon van Jezus. In de Bijbel is Jezus de Zoon van God die gestorven is aan het kruis. En hij doet wat mensen niet kunnen. Hij verzoent ons met God. Wij zien onze onmacht. En we zien ook het kwaad dat in ons is. En we zien ook dat wij het vanuit onszelf nooit met God goed kunnen maken. En Jezus doet wat wij niet kunnen. God vraagt volmaaktheid. Als wij kijken naar onszelf, wij zijn onvolmaakt. Alles wat we doen en wat we zeggen is onvolmaakt. Maar Jezus is volmaakt. En dan zet hij zijn volmaakte leven over dat van ons neer. En als God dan naar ons kijkt, dan ziet hij niet onze onvolmaaktheid, maar dan ziet hij de volmaaktheid van Jezus waarmee Jezus ons heeft bekleed. Hij maakt alles goed met God. Nou, de Bijbel zegt over hem: door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Als je nu kijkt naar Jezus, bij het hindoeïsme, bij de hindoes, dan zal een hindoe er niet veel probleem mee hebben om Jezus de plaats van een godheid te geven. Hij mag een avatar zijn, een verschijning van Krishna. Maar het eerste, de enige door wie redding is, nee, het is een veelheid. En er is ook een veelheid nodig. Een moslim, er kwam laatst iemand bij ons internet aansluiten, en een van de eerste dingen die hij ook zei is: ja, in de islam is het christelijk, of is Christus ook heel belangrijk. Wij eren hem. Hij wordt in de Koran de Massie genoemd, de Messias. En er wordt ook over hem verteld dat hij geboren is uit een maagd. En als je kijkt naar wat hij doet, dan doet hij dingen. Nou, onder de profeten is hij de grootste van de profeten. Alleen, hij is niet de zoon van Allah. En hij is niet gestorven aan het kruis. En hij is niet opgestaan uit de dood. Lang geleden ben ik in Jeruzalem geweest. En daar staat op het tempelplein, waar vroeger de tempel stond, nu de rotskoepel. En voor de islam, voor de moslims, is dat de plaats waar Mohammed met zijn paard El Burak naar de hemel is gegaan. En toen heeft hij de openbaring van God ontvangen. En ze wijzen nog aan van, kijk, dit is de afdruk van de hoef van het paard. Maar goed, daar, in die rotskoepel, daar vind je deze tekst. Mensen van het boek, ga niet te ver. Mensen van het boek, in de islam wordt gesproken over mensen van het boek. Dat is het Oude Testament, de Torah. En dat is het Evangelie, de Injil. Dat is van de Joden. Dat is van de Injil is van de Christenen. En dan komt de Koran. En dat is het allerbeste. Dat is de volkomen openbaring. De Injil is meer dan de Torah. Maar de Koran is weer meer dan de Injil. Mensen van het mensen van het boek, ga niet te ver in jullie godsdienst. En zeg over Allah alleen maar de waarheid. De Massie Isa, de zoon van Mariam, is Allahs gezant. En zijn woord dat hij richtte tot Mariam en geest bij hem vandaan. Geloof dan in Allah en zijn gezanten en zeg niet drie. Houd daarmee op. Het is beter voor jullie. Immers Allah is één God. Geprezen zij hij dat hij een kind zou hebben. Goed, ik wil het hierbij laten. Er zijn zonder twijfel nog veel meer verschillen aan te wijzen, maar ik vind het op dit moment goed zo. De volgende vraag is, maar welke godsdienst is nou waar? Laat ik maar eerlijk zijn. Wanneer ik hier over God daar spreek, nou ja, dan kom ik er niet uit. Ik ben hier op aarde en ik kan niet naar de hemel opgaan en daar kennis over God verwerven. Het is voor mij onmogelijk om uit te maken wat waar is. Ik ben zo'n blinde die het echt niet weet. Ik ben afhankelijk van God die daar is en die het mij hier vertelt. Ik ben afhankelijk van God die komt vanuit de hemel en hier tot mij spreekt. Hij zal het mij moeten openbaren. Openbaren is onthullen wat eerder verborgen was, zodat het gezien en gekend kan worden. Nou, kijk je nu naar wat de Bijbel erover vertelt, dan is het ook zo gegaan. Psalm 19. De hemel vertelt het verhaal van Gods majesteit. En het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Met andere woorden, als je kijkt naar de zon, als je kijkt naar de manen, naar de sterren, als je kijkt naar die veelheid van sterren, dan zie je daar iets van de grootheid van God. Hij laat zich zien. Je kunt God niet zien. Niemand kan God zien. Het staat ook in de Bijbel. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als je hier op aarde je ogen opent, dan zie je wel, ja, hoeveel er is dat er van hem spreekt. Sterrenstelsels, daar zie je er eentje. Maar ook het briljante ontwerp van een bijenkorf. Eens kijken. Hoe fantastisch mooi dat is. En dan hebben wij een God die bedenkt dat zulke kleine beestjes zulke prachtige dingen kunnen maken. Moet eens kijken, die fantastische symmetrie. Dat is onze God die dit doet. De bergen. De zee, de meren. En niet te vergeten het wonder dat de mens zelf is. Moet eens kijken hoe mooi je bent. Hoe mooi gemaakt een kind is. Als een kind wordt geboren, daar zit er. Ja, die vijf vingertjes. Teentjes. Nageltjes. Het is allemaal zo mooi, zo prachtig. Nu, al die schitterende dingen zijn in zichzelf al een verwijzing naar, hoe kan dit? Hoe bestaat dit? Wie heeft dit bedacht? Ze zijn een verwijzing naar God. Zo staat het ook in Romeinen 1. Daar staat dit. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Dus, je ziet de goddelijkheid, je ziet de wijsheid waarmee je alles maakt. En je ziet het met je verstand en je zegt van, zo zeg. Maar nou is er iets bijzonders aan de hand, vertelt Paulus. God zegt, mensen, kijk, dit is mijn majesteit. En hier kun je toch niet omheen? Zie, de zon, de maan, de sterren, de bergen, de bomen, de zee. Wie heeft het allemaal gemaakt? Verbaas je je niet? Verwonder je je niet? Maar wat gebeurt er? God, aan wie eigenlijk geen mens voorbij kan kijken, die zo zichtbaar wordt in wat hij geschapen heeft, wordt verdrongen. Wat je kunt zien van God wordt weggeduwd, genegeerd of wegverklaard.
Oh, die bergen. Ja, en die dalen, dat heeft alles te maken met een ijstijd. De opvorming, de ophoping van ijs. En ja, die dieren die je ziet, ja, dat is de natuur. En
de majesteit van God wordt wegverklaard in logica. En voorbij de logica wordt niet gevraagd. Paulus zegt in vers 28. De mensen achten het beneden hun waardigheid God te erkennen. Maar wat is de praktijk? En dat is denk ik ook wel wat je ziet, ook wel hoort als je met mensen spreekt. Die schitterende schepping. Wat je ziet op vakantie of wat je ziet hier heel dicht bij je huis. Is toch ook iets wat mensen weer vragen doet stellen. En ook soms zorgt voor onrust. Ja, nou kan ik wel overal een verklaring voor hebben. Maar die grootsheid. Zou het niet kunnen zijn dat er toch een hogere macht is die dit alles heeft geschapen? Ik denk dat het gat in het bestaan van de mens is. Er is een gat in het bestaan van de mens waar alleen God in past. En waar alleen Gods woord in past. Wat gaat er nou gebeuren? Je leeft met het gat en je voelt het gat in je bestaan. Maar ik ben geschapen. En als ik vader of moeder word, dan is dat een wonder. Waar komt dat vandaan? Het is een gat wat om antwoorden vraagt. En mensen proberen het op te vullen. Met theorieën, met eigen gemaakte goden, met eigen gemaakte verklaringen, eigen gemaakte godsdiensten. En Paulus zegt, ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen. vogels, lopende en kruipende dieren. Nou, dat is ook wat je om je heen ziet, hè, in de Grieks-Romeinse wereld. In die wereld waar alle godsdiensten mogelijk waren. Je zag daar beelden van mensen, je zag daar beelden van halfmensen, je zag daar beelden van vogels. En alles kon als een god worden vereerd. Mensen zoeken God. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen, zegt Paulus heel scherp. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. In Egypte werd de zon vereerd als God. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Ja, maar als je dan ziet dat de zon, de maan, de sterren, het wonder dat de schepping is en dat je zelf ook als mens bent, niet tot kennis van God leidt. Tot ware kennis van God leidt. Hoe kan je de schepper dan wel kennen? Nou, ook daarvoor moet je weer bij God zijn. Hij moet het vertellen, laten zien in spraak zonder woorden. Algemene openbaring is dat wat iedereen kan zien. Hè? De schepping waar ik het net over had. Het is gewoon niet genoeg. Er zal ook een bijzondere openbaring nodig zijn. En dat heeft God dus gedaan. Hij heeft gezorgd voor een bijzondere openbaring. God heeft zijn woord gesproken en het woord is op schrift gesteld. En je vindt het hier. En ben je thuis. En daarin staat het allemaal. Er staat in wie de schepper van hemel en aarde is. En er staat ook in van hoe hij de wereld geschapen heeft met zijn woord. En hij vertelt ook in zijn woord een werkelijkheid die we allemaal zien. Waarom die mooie schepping, die zo prachtig mooi kan zijn, soms ook een vreselijke wereld kan zijn. Hij vertelt in dit woord waarom mensen, als je ze ontmoet, zo hulpvaardig en zo vriendelijk, soms ook vervelende mensen kunnen zijn, hele nare mensen kunnen zijn, verschrikkelijke mensen kunnen zijn. Dit boek vertelt hoe het gekomen is, wie de schuld aan heeft, en vertelt dat er toch hoop is voor de wereld. Dat er voor alle mensen vergeving is. Dat er genade is voor alle mensen. Een genade die je niet verdienen kunt. Nou, daarvoor heeft hij profeten naar de wereld gestuurd. Daarvoor heeft hij Jesaja gestuurd. Daarvoor heeft hij Jeremia gestuurd. Daarvoor heeft hij de profeet Uria gestuurd. Het is een lijst vol met boodschappers van God. En heeft ze laten vertellen. En als dan nog het resultaat is dat de mensen God niet zoeken, niet vinden, zegt God: ik zal zelf gaan. Ik ga naar de mensen toe om het ze te vertellen wie ik ben. Ik ga naar de mensen toe om hun mijn genade, die ze zich niet kunnen voorstellen, te laten ervaren, mijn barmhartigheid en mijn rechtvaardigheid. En ik zal de mensen hoop geven. Ik zal ze spreken over verlossing. Ik zal ze spreken over een verzoening. Ik zal spreken over een nieuwe wereld. En de Zoon van God, die zelf God is, zei: laat mij gaan, Vader. Hij is de bijzondere openbaring die mensen nodig hebben om tot ware godskennis te komen. Ja, maar nou kom ik dus met het verhaal van Christus, met Jezus, die de ware godskennis zou geven aan de mensen. Hoe weet ik nou dat waar is waar Christus mee gekomen heeft? Ja, omdat het feiten zijn die voor ieder mens te onderzoeken heeft, onderzoeken zijn. Jezus heeft geleefd. Jezus is niet een bedachte figuur uit de geschiedenis. Ik weet wel dat er mensen zijn die spreken over de Bijbel als een sprookjesboek. Maar Jezus is een historische figuur geweest. Die heeft geleefd. Niet alleen de Bijbel spreekt over hem, maar ook buiten de Bijbel spreekt men over hem. Ook tijdgenoten spreken over Jezus. Dat is iets waar geen mens onderuit kan. Dus als je praat met mensen die niet geloven, als ze dat zeggen die Jezus heeft nooit geleefd, dat is de grootst mogelijke onzin. Jezus heeft geleefd. Het is alleen de vraag is, wie was die Jezus nou? Ja, en als je nou de Bijbel leest, dan zie je dat hij toch wel een heel bijzondere figuur was. Want hij doet dingen die alleen God kan doen. En hij zegt dingen die eigenlijk alleen God kan zeggen. Hij spreekt over je zonden zijn je vergeven. Deze Jezus, die vanuit de Bijbel naar je toe komt, die gesproken heeft, van wie woorden, preken bewaard zijn gebleven. Deze Jezus stelt je voor een keuze waarbij er eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn. Of hij is volslagen gek en hij dacht dat hij God zelf was. Nou, zulke mensen kom je nog altijd tegen die denken dat ze God zelf zijn. Regeringsleiders zelfs. Ja, en je komt ze tegen in psychiatrische inrichtingen. Maar kan je dat over Jezus zeggen? Dat hij gek was? Dat lijkt mij moeilijk. Nog iets. Jezus is gestorven. En daar kan geen mens omheen. En Jezus is opgestaan. Ah, dat kan niet. Dat kan niet. Lees de verhalen. Zie de verwondering, de verwarring bij zijn leerlingen. Niemand heeft erop gerekend. Het is niet een verhaal dat in mensenhoofden is ontstaan. Het is geen wensdenken. Niemand heeft dat bedacht. Dat er een opstanding uit de dood van Jezus zou zijn. Het is in geen hoofd opgekomen. En Paulus vertelt over meer dan 500 mensen tegelijk die hem gezien hebben. En hij zegt, geloof je het niet? Je kunt het zo navragen. En Petrus zegt, zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Goed. Mijn vaste overtuiging is, wil je God werkelijk kennen, dan heb je iemand nodig die bij God vandaan is gekomen. Niet iemand als Mohammed die naar de hemel is gegaan. Maar dan heb je iemand nodig. Dan heb je God nodig. Die vanuit de hemel naar de mensen komt. En Gods woorden spreekt. God nodig die je kunt ontmoeten. Die je kunt aanraken. Die je kunt horen. Die je kunt zien. Maar ja. Wat moet je dan met die andere godsdiensten? Is het nou allemaal flauwekul waar ze mee komen? Pas daarmee op, hè. Als je spreekt met mensen die een ander geloof hebben, heb respect voor hen. En maak er geen wedstrijd van wie nou gelijk heeft. Probeer te luisteren. En probeer te waarderen. Als Paulus in Griekenland rondloopt, in Athene, dan zegt hij ook, dan sluit hij aan bij hun godsdienstigheid, bij hun verlangen om God te zoeken. En hij waardeert dat. Is het nou allemaal onzin? Ik zou zeggen van nee. Als je kijkt naar de boeddhisten. Iemand die echt boeddhist is. Nou, van een boeddhist kun je leren om minder materialistisch te zijn. Nee, ik heb God. Wat verlang ik dan nog meer? Van een moslim kun je leren dat je sommige dingen gewoon moet doen en niet overal vragen bij te stellen. Je moet bidden. En laat het niet afhangen van of jouw hoofd er nu naar staat. Je moet gewoon bidden, op vaste tijden. En je moet bezig zijn met Gods woord. En ze moeten in je hoofd zijn, die woorden van God. En je hebt geen enkele reden om je voor God te schamen. Jullie weten misschien wel, ik ben een voetballiefhebber. Maar dan zie je ook die moslimjongens. Ze schamen zich niet voor hun geloof. Afgelopen week zag ik een fotootje van Bayern München. En dan München, de stad van de bier. En iedereen had zo'n glas bier in handen. Behalve twee jongens. Sadio Mané, Afrikaanse voetballer. En Mazraoui. Die zitten daar gewoon bij. Ze kijken vrolijk. Maar bij hen geen glas bier in de handen. Ze laten zien, ik ben moslim. Verder, je kunt als christen van een moslim leren dat het geen oude jongens krentenbrood is met God. Hè? Hij blijft de hoogverhevene. Spreek met ontzag over God. En nou ja, op die manier heb ik dus ook gesproken met, met die monteur die bij ons in huis kwam. Hij zei van, wat denk je nou van de islam? Ik zei, ik denk dat de Koran waarheden over God bevat. Ten slotte, wanneer je er nou vast van overtuigd bent dat hoeveel wijsheid en hoeveel waarheid er ook in die andere godsdiensten zit, dat het toch niet de waarheid is. Is dat niet arrogant? Laat ik vooropstellen dat er arrogante christenen zijn. Net zoals arrogante moslims, arrogante hindoes en arrogante atheïsten. En daarmee bedoel ik dan dat mensen geneigd zijn om op andersdenkenden neer te kijken. Oh, ben jij dom? Jij snapt het ook gewoon niet. Hè? Jou moet het nog gegeven worden, maar ik hoop dat het jou op een gegeven moment wel gegeven is. Dat je zo ver komt als ik en dat je inzicht ontvangt. Wie Jezus werkelijk heeft leren kennen. Zou alles willen zijn, maar juist niet arrogant. Want Jezus is nederig. En bescheiden. En hij leert je nederig en bescheiden te zijn. Hij is niet onduidelijk, maar hij is wel nederig en bescheiden. Ik heb dit evangelie niet bedacht. Het komt niet uit mijn hoofd voort. Als ik het had moeten schrijven, ja, dan zou er een heel ander verhaal komen. Ik heb het evangelie niet uitgevonden. Ik heb het ontvangen als het mooiste geschenk wat ik bedenken kan. En nog steeds kom ik steeds meer onder de indruk van wat God hier in dit woord tot mij spreekt. En ik gun dat aan een ander. Ik gun dat jullie. En ik mag er jullie over vertellen. Maar als ik met zo'n monteur spreek, dan gun ik het ook hem. Ik kan het hem niet opleggen. Ik kan hem niet dwingen. Want ook dat past niet bij de stijl van Christus. Maar ik mag hem wel vertellen dat het evangelie van Jezus Christus gratis is en voor niets. Dat de hemel niet door hem verdiend hoeft te worden. Maar dat hij uit genade een plek mag krijgen in Gods nabijheid voor altijd en eeuwig. Door Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Laten we nou gaan staan en belijdenis doen voor ons geloof. Heer, onze God, Vader in de hemel, dank u dat wij u zo mogen aanspreken als Vader, als onze hemelse Vader. Heer, wij danken u dat u uw woord gesproken hebt, dat profeten uw woorden hebben gesproken, hebben verteld over wie u bent, over de God van hemel en aarde. We danken u dat u tenslotte ook in Jezus Christus naar de wereld bent gekomen. Dat het woord vlees geworden is. Dat we in Jezus u hebben mogen leren kennen. Als de God die genadig is en rechtvaardig. Als de God die barmhartig is en goed. Als de God die hoop geeft. Als de God die ons mensen kent. Heer, dank u wel. Vader in de hemel. Nu zien wij om ons heen dat er ook veel mensen zijn die in een andere godsdienst belijden. Op zoek naar de God die de wereld heeft geschapen. En wij zien dat ze u niet kennen in Jezus Christus, uw Zoon. Dat ze aan hem voorbij leven. Dat ze niet willen geloven dat hij God is die naar de wereld kwam. En we zien hoe ze zich inspannen om een plekje in het hiernamaals te krijgen. Om een betere toekomst te krijgen. Maar ze doen het allemaal zonder de Heer Jezus. En wij geloven dat er maar één naam is waardoor het behoud is. En daarom vragen wij u, wilt u geven dat ze hem mogen leren kennen? En we danken u dat ook doet, Heer. We danken u van dromen die mensen mogen krijgen, openbaringen, waardoor ze op zoek gaan. En we danken u dat u ook andere mensen onrust geeft, onrustig maakt, het gat in hun bestaan doen voelen, waardoor ze gaan zoeken. Heer, laat u vinden. En wilt u geven dat wij dan als christenen niet als arrogante mensen een verhindering zijn om uw woord, om uw genade te ontvangen. Wilt u geven dat wij in alle bescheidenheid, in alle eerlijkheid en openheid ook met onze medemensen in gesprek kunnen gaan. En Heere, wilt u ons helpen om samen met hen dan ook u te zoeken en u te vinden. Ga zo met ons mee in de week die wacht. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Je mag je gaven geven en daarna is er nog één lied, dat is ook uit de bundel Hemeloog, dat is nummer 561. mag je de zegen van de Heer geven. Ontvang die in geloof. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.